En vervolgens lezen wij Psalm 130 en 131.
Een lied Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Heren, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heren, de ongerechtigheden gadeslaat. Heren, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Een lied Hamaaloot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël, hopen op den Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Het thema voor de prediking, gemeente, is hoop op God. En het uitgangspunt voor de prediking is vers 2 van Psalm 131. Vers 2 van Psalm 131, daar lezen we: zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder, mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Gods woord, Psalm 131, wordt vanmorgen verkondigd onder het thema hoop op God. Hoop op God. We letten allereerst op het voorbeeld van een kind. We luisteren vervolgens naar de belijdenis van David. En als laatste luisteren naar de oproep aan Israël. Dus we letten op het voorbeeld van een kind. We luisteren naar de belijdenis van David. En we letten op de oproep aan Israël. In het boek van de psalmen, gemeente, zijn verschillende psalmen nauw met elkaar verbonden. Die elkaar ook direct opvolgen. Een heel bekend voorbeeld is Psalm 42 en 43. Dat eigenlijk als één geheel en als één psalm gelezen en als het kan ook gezongen moet worden. Het refrein van Psalm 42 neemt Psalm 43 over en werkt dat verder uit. Een ander bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Psalm 9 en 10, wat in de oude telling voor onze jaartelling ook gelezen werd als één lange grote psalm. En ook de psalm die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen, Psalm 131, is zo'n voorbeeld. Beide psalmen, en vandaar dat ze vanmorgen ook samen gelezen en in deze dienst ook in hun geheel gezongen worden, zijn nauw verwant. En moeten eigenlijk ook als één lied, als één belijdenis, als één gebed gelezen en gezongen worden. Ze worden ook wel eens dit soort psalmen tweelingpsalmen genoemd. En die naam geeft het eigenlijk ook al aan. Twee verschillende psalmen die innig nauw met elkaar verbonden, verwant zijn. En u ziet dat trouwens ook, laten we maar even kijken, gemeente, naar die dwarsverbanden binnen deze psalmen. Hoe deze twee psalmen verbonden zijn. Psalm 130 roert het thema van de hoop voor het eerst aan in vers 5. Psalm 130 vers 5. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Er volgt dan een voorbeeld. En daarna de oproep in vers 7. Israël, hopen op de Heere. Diezelfde oproep sluit ook Psalm 131 mee af in vers 3. Israël, hopen op de Heere. En tussen deze oproep in Psalm 130 en Psalm 131 staat dan een belijdenis, vers 1 van onze psalm, als ook een voorbeeld, vers 2. Daar zie je opnieuw een dwarsverband. Ook in Psalm 130 gebruikt de dichter een voorbeeld om uit te leggen hoe hij hoopt op God. Hij vergelijkt zichzelf met een schildwacht. In de eenzaamheid van een donkere nacht ergens de wacht moet houden. En ongetwijfeld ook nauwlettend rondspiet of hij geen gevaar ziet aankomen, waardoor hij het alarm moet slaan. Maar gaandeweg dat de nacht verstrijkt, kijkt deze schildwacht ook verder dan alleen maar in zijn directe omgeving. Hij let ook op het moment dat aan de horizon de eerste zonnestralen het begin van de goede nieuwe dag aankondigt. en de duisternis ook zal veranderen. Wel, zegt de dichter van Psalm 130, zo kijk ik ook uit naar Gods komst. Niet of de Heere zal komen, maar wanneer Hij zal komen. Hoop in Gods woord is nooit een twijfelachtige zaak. Maar gaat uit van de betrouwbaarheid van God, van de zekerheid van Gods belofte. En veert dan zijn houvast ook in te midden van de aanvechting en strijd, waarmee de hoop op God ook vaak samengaat. Hoop op God, zoals een schildwacht op de uitkijk staat, rijkhalsend uitziet naar de komst van de nieuwe dag. Zo hoopt de dichter van Psalm 130 op Gods komst. Het is aan God om te bepalen wanneer Hij komt, maar dat Hij zal komen, dat staat buiten kijf. In Psalm 131, gemeente, gebruikt de dichter ook een voorbeeld om zijn hoop op God uit te leggen. Het ontroerende voorbeeld van een gespeend kind bij zijn moeder. Een gespeend kind. Dat is een baby tot en met de peuterleeftijd van 3 à 4 jaar. Die door zijn moeder of door haar moeder gevoed wordt. Bij die uitdrukking kinderen jongelui moet je altijd maar denken aan de geschiedenis van Isaac. Die door zijn moeder werd gespeend. En toen Isaac als jong kind, jaar of 3, 4, overstapt op ander voedsel, werd daar ook een feest voor georganiseerd. Of men in de tijd van de Bijbel de verjaardagen vierde, ik denk het niet. Omdat men gewoon de datum niet altijd wist. Maar hier in deze tijd werd dat moment wel gemarkeerd. Het was een belangrijk moment. Het moment waarop het kind uit de schoot van zijn moeder, figuurlijk gesproken, dan ging, op eigen benen kwam te staan. En dat de verantwoordelijkheid en de zorg voor de opvoeding, het zwaartepunt daarvan, in ieder geval van de moeder naar de vader verschoof. En tijdens dat feest, wat vader Abraham dan voor zijn zoon Isaac organiseert, wordt Isaac geplaagd, getreiterd door zijn broer, halfbroer Ismaël. Dat is een andere vorm van plagen dan wat kinderen, wat kunnen kinderen soms heel hard zijn, toen en ook nu, wat kinderen soms doen op het schoolplein of in het geniep. Ismaël doet dat tijdens dit feest, hij treit het zijn broertje. De Heere en ook Sara, de moeder van Isaac, doorziet het. Het gaat Ismaël nog niet eens om gemeen te zijn, maar hij wordt daarin ook aangeblazen en hij is volgeblazen door zijn moeder Hagar. Die heeft verteld dat dit kleine jongetje Isaac de wettige erfgenaam zal zijn. En daardoor krijgt dat geplaag en getreite van Ismaël opeens een heel ander karakter. Hij kan het niet verdragen dat God in zijn verkiezend handelen de belofte niet voortzet bij hem, maar bij Isaac. Ondanks dat de Heere ook Ismaël opgenomen had in het verbond der genade, blijkt het een onwettig kind te zijn. Een gespeend kind. Een kind dat dus in die eerste kinderjaren helemaal afhankelijk is van zijn of haar moeder. Die niet alleen aan de borst ligt, maar ook op de armen van de moeder wordt gedragen. Daar waar moeder is, is het kind. En daar waar het kind is, daar is moeder. Bij het eerste geluid van de kleine staat moeder over het kind gebogen. En de kleine is alleen maar stil te krijgen als het ligt in de armen van moeder. Welke moeder in ons midden herkent dat hopelijk niet. Ik heb het al eens meegemaakt op een kraambezoek ergens. Dat het kind van schoot tot schoot ging. Ik hoop niet dat zulke moeders hier in ons midden zijn. Kring helemaal rond. En op een gegeven moment begon die kleine te huilen. Terecht natuurlijk. En het was alleen maar stil te krijgen toen moeder de kleine oppakte en tegen haar schoot of borst aanlegde. Wat is dat mooi dat de Heere dat ook gelegd heeft in de schepping. Het onverklaarbare, die sterke band tussen moeder en kind. En voordat ik even inzoom, gemeente, op dit voorbeeld in het eerste deel van de preek, wil ik toch even wat twee lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn. Dat de Heere niet zomaar dit soort voorbeelden gebruikt van een moeder of een vader. Het sluit ons allemaal in vanmorgen. We hebben allemaal een vader of een moeder nu of gehad. U kan dus vanmorgen luisteren voor uzelf. Het tweede, en dat heeft mij wel ontroerd, is dat de Heere niet alleen voorbeelden gebruikt van een vader, waarmee hij zichzelf vergelijkt. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, Psalm 103, ontfermt de Heere zich over degene die hem liefhebben. De belijdenis van Jesaja 63, gij zijt toch onze vader, wij zijn leem, gij zijt de pottenbakker, wij zijn leem in uw handen. Maar de Heere gebruikt ook voorbeelden ontleend aan de moeder. Het is niet de enige reden, gemeente, maar we mogen daar wel dankbaar even bij stilstaan vanmorgen, dat God dat misschien ook gedaan heeft voor diegenen onder ons die pijn voelen. Als de Heere in het woord zichzelf vergelijkt met hun vader. Omdat de rol van uw vader in uw leven een duistere rol is geweest. Wat ook uw beeld van de Heere ernstig heeft vertroebeld. En wat is het groot. Om vanmorgen ook tegen elkaar te mogen zeggen. God lijkt niet alleen op een vader. Maar in heel veel aspecten, met name van zijn trouw en van zijn liefde. Gebruikt de Heere bij voorkeur het beeld van een moeder. Er zijn ook onder ons kinderen die de pijn voelen als het gaat om een moeder. En ik wil dan één tekst citeren waar de Heere zegt dat het kan zijn dat een moeder haar zuigeling vergeet. En zulke kinderen zijn er onder ons. Maar zo is God niet. Zo is de Heere niet. De Heere gebruikt bij voorkeur dit soort beelden om zijn innige liefde tot zondaren en zondaressen uit te beelden. Ook hier in dit beeld. En het is een beeld wat eigenlijk twee verschillende kanten heeft, gemeente. Ik wil het vers nog even met u lezen. Vers 2, daar staat: zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. De herhaling van de woorden gespeend kind in mij geeft ook het intensieve aan. Zoals de dichter zichzelf vergelijkt met een kind dat zich veilig en beschermd weet in de schoot van haar moeder of zijn moeder. Zo weet hij zich veilig en beschermd bij God. En dat zegt hij niet zomaar lukraak aan de hand van dit voorbeeld. Nee, dat staat heel nadrukkelijk ook tegen de achtergrond van het thema van deze psalm. Hoop op God. De dichter wil aan de hand van dit voorbeeld van een kind en een moeder vergelijken hoe hij zich voelt en wat hij ervaart wanneer hij hoopt op God. Het eerste wat we tegen elkaar mogen zeggen is dat het hopen op God geen eenzaam leven is. Integendeel. Het is een teer, een intiem, een vertrouwelijk, een persoonlijk, en om die oude uitdrukking maar te gebruiken die we eigenlijk niet moeten verliezen, een aanklevend leven bij God. Let u er trouwens ook even op dat Psalm 130 en 131 ook in dit verband een eenheid zijn. De dichter die zijn nood in de diepte heeft uitgeklaagd bij God, zo zet Psalm 130 in. En smeekt om genade, pleit op Gods woord, is nog niet uit die diepte uitgetild. Hij gewaagt nog niet van Gods reddend handelen in zijn leven. Integendeel, hij gebruikt daarvoor het voorbeeld van die schildwacht die op de uitkijk staat. En nauwlettend speurt of hij ergens in de verte die eerste glimp van de nieuwe dag ziet doorbreken. Deze hoop wordt beoefend in de diepte. En in de diepte weet de dichter zich veilig bij God. Zoals een kind zich vertrouwd en veilig weet bij zijn moeder. Dat voorbeeld zegt dus in de eerste plaats niets over het kind, maar alles over moeder. Daar waar moeder is, is het kind stil. En daar waar moeder zit, voelt het kind zich veilig. Zo, dat is de vergelijking, is het ook tussen de dichter en de Heere. Het is dus een machtige belijdenisgemeente wat we indirect zo tussen de regels door horen klinken van God. Dat wat de dichter ook de Heere voorhoudt aan het begin van Psalm 130. Hoor naar mijn stem, neig uw oor, buig voorover en wees met innerlijke ontferming gebogen over mij. Ervaart het naar God, waar je alleen maar uitziet naar de komst van de Heere. Dan dat mijn uitzien, mijn verlangen, mijn hopen en mijn verwachten zijn houvast vindt in Gods genadige nabijheid. Al hoor ik hem niet. Hij is er. Al zie ik hem niet. Dat wil niet zeggen dat hij afwezig is. God is daar waar hij wil zijn. En dat is bij uitstek in de diepte. Daar waar mens verloren in zichzelf het nood neerleggen in Gods hand. Het is niet alleen in de gemeente een voorbeeld wat de Heer deze dichter gebruikt om de innige band tussen hem en de Heere te beleiden. Moeder, kind, kind, moeder, onafscheidelijk van elkaar. Het is tegelijkertijd ook de houding waarmee de dichter zijn het is tegelijkertijd ook een voorbeeld waarmee de dichter zijn houding omschrijft. We kijken nou niet alleen naar de moeder die vergeleken wordt met de Heere. Ik kijk ook even met u naar de dichter. Die zichzelf vergelijkt met een kind. Wat is nou een kind? De borst van zijn moeder. Weerloos. Kwetsbaar. Totaal afhankelijk. En wat is dat aangrijpend, gemeente? Wij lezen deze woorden in 2019. Met een hoge kwaliteit van zorg. Maar verplaats u zich even in de tijd van de Bijbel. Wat gebeurt er als een moeder sterft? Het kind is afhankelijk van die moeder. Dan is het een wonder als het kind blijft leven. Maar bijna altijd sterft het ook. Zo weet de dichter zich afhankelijk van God. Zijn leven hangt af van wie God is. Nog niet eens wat God doet. Maar wie God is. Hij wil er zijn. Dat is de dragende grond van deze psalm. De Heere is nabij. Het hart dat schreiend de toevlucht neemt tot hem. Hij is erbij. Wel, zegt de dichter, zo weet ik me afhankelijk van de Heere. Hoe de Heer hem dat geleerd heeft, dat lees ik niet in Psalm 130 en 131. Het kan misschien op een hele zachte, liefelijke wijze gebeurd zijn, waardoor de dichter vanuit de diepte is gaan roepen tot God. Klein geworden onder Gods goedheid, Gods genade, en daardoor verlegen is geworden met de innige gedachte dat God omziet naar hem, terwijl hij zichzelf dat onwaardig heeft gemaakt. Het kan ook zijn dat de Heer een harde les heeft moeten gebruiken. De dichter in zijn trots en in zijn hoogmoed klein, gebroken en verslagen te maken aan Gods voeten. Ik vind het een groot wonder, gemeente, dat dit niet beschreven wordt in Psalm 130 en 131. Daarmee voorkomt God dat we aan de hand van de weg die de dichter beschrijft elkaar of een ander gaan uitsluiten. Nu kan elk kind zich herkennen, de vader van dit kind. De pastorale zorg van de Heere, vergun me dat ik het even zo zeg. De pastorale zorg van de Heere. Een ontroerend beeld, gemeente. En dat ontroert ook altijd. Het innige van moeder en kind. En tegelijkertijd, we maken nu de stap naar het tweede punt, als we dat voorbeeld leggen binnen het geheel van de psalm, dan vallen ons meteen twee dingen op. In de eerste plaats dat de dichter een vergelijking maakt tussen het voorbeeld, kijkt u maar even met me mee, en het eerste vers. Dat eerste vers zet in met wat de dichter niet is en ook niet wil zijn. Mijn hart is niet hoog verheven. Mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld de dingen mij te groot en te wonderbaar. En daartegenover plaatst de dichter, en het staat in het oorspronkelijke nog veel sterker dan dat wij dat in het Nederlands zouden kunnen zeggen. Misschien moet je vertalen met integendeel, daartegenover. Waar tegenover? Tegenover de hoogmoed. Een verheven hart. Zo'n hoogmoedig hart. Grote ogen. Mensen die neerkijken op een ander. Wandelen in dingen die mij te groot zijn, is lijden naar grootheidswaanzin. Heb jij daar ook zo last van? Van hoogmoed? Kijk, al beschrijft Psalm 130 en 131 niet de weg die de Heere gebruikt. Om grote mensen te maken tot een kind. Psalm 131 zit wel meteen met vers 1 in het hart van ons leven. En dat is je hoogmoed. Wie heeft daar geen last van? Let u even op de volgorde. De dichter begint niet aan de buitenkant. Dingen die mij te groot zijn. Maar aan de binnenkant. In het hart. Daar vallen trouwens ook de keuzes en de beslissingen. Daar leeft dat verlangen, die begeerte. Naar meer. Groter. Beter. Net iets anders dan de rest. Om je te kunnen onderscheiden. Om de aandacht op jezelf te kunnen vestigen. Om ervoor te kunnen zorgen dat een ander tegen je op gaat kijken. Vanuit het hart worden onze ogen aangestuurd. Het verlangen van ons hart bepaalt hoe en waar we naar kijken. En aan de ene kant, gemeente, is het ook goed als wij mensen vooruit willen. Stimuleren ook onze kinderen om hun best te doen. Om hun talenten te gebruiken. Heel het onderwijs, zeker vandaag de dag, is daarop ingezet. Met de toetsen, het afnemen van toetsen. Cijfers, scores. Ik vind dat een raar woord eigenlijk in groep 1, 2 en 3. Kind moet scoren. Kind moet niet scoren. Kind moet kind zijn. In het lokaal. Op schoolplein. Op straat. Thuis. Moet met mooi weer gewoon buiten kunnen spelen. En niet een mobiel in zijn handen hebben. Om filmpjes te kijken. Moet niet als het komt op school tegen de juffrouw zeggen, juffrouw, de vraag, wat heb je vanmorgen gedaan? We hebben gegeten en daarna nog heb ik even een filmpje gekeken. Hoeveel kinderen ook op de Calvijnschool beginnen niet zo de dag? Neem dat even mee vanmorgen. Ik zal het ook doen als vader. Ik sta er niet boven, we hebben zelf ook kinderen. Hart. Oog. Wandelen. Vanuit het hart bepaal je hoe je om je heen kijkt. En dat bepaalt ook de route die je neemt door het leven. Nou zegt Psalm 131, dat wil ik dus niet. Dat ik geregeerd word door mijn hart. En geleid word door mijn ogen. En zelf de weg uitstippel door dit leven. Wat is het aangrijpend, gemeente, dat Psalm 131 tegenover dat ontroerende beeld van vers 2. Die aangrijpende woorden van vers 1 plaatst. Ik trek maar meteen de lijn door. Hoe kijk jij, wie zie jij nou als eerst als je je ogen open doet? Wat wil je dan zien? Waar grijp je daarna? Wat komt er direct bij je boven? Of ben je als dat kind, dat aan de borst van zijn of haar moeder de ogen openslaat. En moeder, en ik trek maar even de lijn door, en vader in het gezicht kijkt. Zich totaal afhankelijk weet van moeder, het hart van moeder, de ogen van moeder en de zorg van moeder of vader. Deze psalm maakt dus een scheiding ook in het midden van onze gemeente. Tussen hoogmoed en ootmoed. Toets jezelf vanmorgen. Waar sta je? Of bij wie lig je? Maar wat ik misgemeend heb, psalm 1, is de kleine opmerking van David. Want zijn naam staat toch boven deze psalm. Kijkt u maar even met me mee. Een lied aan Ma'alot van David. En dan komt dan die belijdenis in vers 1 en je zou je verwachten dat David, kennend ook zichzelf, op enig moment toch zal opmerken, op zulke tijden mag ik dankzij Gods genade terugkijken. Tijden en periodes in mijn leven, dat je me bij wijze van spreken in een lucifersdoosje kon vangen, dat ik me afhankelijk wist van de Heer, totaal kon overgeven aan God. Dat ik mocht hopen op God en met rijkhalsend verlangen uitzien naar de komst van de Heer die mijn hel volmaken zal. Maar helaas moet ik belijden in Psalm 131 dat ik ook andere tijden in mijn leven kent, want David kent andere tijden. Om maar één voorbeeld naar voren te halen, gemeente, ik denk aan het moment dat het rustig was geworden in het koninkrijk van David. Dat zijn vijanden waren verslagen. Dat de economie op volle toeren begon te draaien. Dat David zijn koninkrijk kon gaan uitbreiden. Dat zijn leger getraind en geoefend was. Dat in heel die regio rondom Israël de naburige volken sidderden bij het horen van de naam van David. Omdat ze bang waren voor zijn macht en voor zijn inzicht en voor zijn strategie. En dat David op een goede dag besluit om een volkstelling uit te schrijven onder Israël. Tegen het advies van de mensen om hem heen, ook tegen het advies van zijn generaal in, die hem ervoor waarschuwt dat David dat absoluut niet moet doen. Waarom dan niet? Wel, David, uiteindelijk ben jij geen koning, maar dienaar. God is koning. En zoals je nu in het leven staat, denkt vanuit je hart en met je ogen om je heen kijkt, denk jij in macht. Ga jij de koppen tellen? Kun je ervan dromen hoe groot je rijk is? Wat voor prestaties je geleverd hebt? En ga je wandelen in dingen die jou te groot zijn? Ik haal het niet naar voren, gemeente, om David naar beneden te halen. Ik haal dit wel naar voren om uw aandacht te vestigen op de naam die boven deze psalm staat. Van David. Kan dat? Klopt dat eigenlijk wel? Valt Psalm 131 één op één samen met het leven en de grondhouding van David? Als u de psalmen leest, gemeente, en u komt in een opschrift de naam David tegen. En kan dat opschrift drie dingen betekenen. De meest voor de hand liggende, en zo wordt het vaak ook gelezen, dat David de schrijver van deze psalm is. Een man met dichte schaaf. Op een heel ontroerende wijze in bepaalde psalm, ik denk even aan die bekende psalm, psalm 23, zijn leven vervlochten heeft met het woord van God. Zijn herder zich geleid weet door de grote herder. Herder van het volk, schaap van God. Dat is de boodschap van Psalm 23. En dan herken je meteen ook het leven van deze herdersjongen uit Bethlehem uit. Er zijn ook psalmen die David nooit gedicht kan hebben. Waarom niet? Omdat in die psalm waar de naam van David boven staat, gesproken wordt over de tempel. Niet meer de tabernakel, maar de tempel. En deze psalmen zijn dus geschreven met het oog op David. En daarmee bedoelt de dichter niet alleen met het oog op de David die toen regeerde, de vader van koning Salomo, maar met het oog op de andere David. De grote zoon van David. De David waarvan de psalmen en de profeten spreken en zingen. Die eens zal zitten op de troon van zijn vader. Wiens koninkrijk geen einde zal hebben. Die zal heersen van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Die door zijn vader is gezalfd en aangesteld en benoemd, Psalm 89. Die de troon beklimt, die God heeft uitverkoren en een plaats heeft gegeven in Sion, Psalm 132. De grote zoon van David, die eens de vijanden zal onderwerpen aan de Heere, de profeet Jesaja. De zoon, de koning, de David, waar heel het Oude Testament op hoopt en naar uitziet. De grote David. En als we dan de woorden van Psalm 131 leggen in het leven van hem over wie hier profetisch wordt gesproken en waarvan wij op deze zondagen na Paas terug mogen kijken, dan valt de belijdenis, mag ik het even nog een keer met u lezen, één op één samen met de belijdenis van Christus zelf. Ik lees eerst Psalm 131. O Heere, mijn hart is niet verheven, nog mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderbaar. Ik citeer maar de grote David. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Rust zoals een gespeend kind rust in de schoot van zijn of haar moeder. Deze psalm valt één op één samen met het leven van hem. Waarvan het Nieuwe Testament op zoveel verschillende manieren beleidt. Dat hij als een kind gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen dat hij heeft geleden. En dat hij in zijn lijden zijn leven met tranen, smeking en gebeden opgeofferd heeft aan zijn vader. Dat hij nooit gewandeld heeft in dingen die hem te groot en te wonderlijk zijn. Integendeel, op enig moment zegt de heiland het zelf. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nest, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd leggen kan. Dat was geen klacht vanuit ontevredenheid. Dat was een belijdenis. Dat hij aan God genoeg had. En van zijn vader nooit genoeg kreeg. Zo komt deze psalm in de dagen na Pasen tot ons. Vanuit hem, de grote zoon. Die deze psalm in zijn leven stap voor stap zich heeft toegeëigend. En wiens worsteling we in het bijzonder ook zien. Als we buigen over hem. Die op dat moment liggend op de grond worstelt met de wil van zijn vader. En bidt tot zijn vader. Niet mijn wil. Uw wil geschieden. Kijk, en daar mag de dichter van Psalm 131, en ik hoop dat u dat mag herkennen vanuit uw leven, dus ze houvast, rust en ze kinderlijk vertrouwen in vinden. In hem, die niet alleen een voorbeeld is, hoe u en ik allemaal moeten leven. Maar die ook een middelaar wil zijn voor u, jou en ik. Wanneer we met onszelf vastlopen in dit leven. wanneer je klem loopt met wie je bent, je hoogmoed en dat als schuld gaat beleven en beleiden voor God. Deze psalm stoot dan niet af. Want als je vers 1 op jezelf toepast, gemeente, en je kent jezelf een klein beetje in het licht van wie de Heer is, na ontvangen genade, dan haak je bij de eerste woorden al af. Mijn hart is niet verheven. Nou, daar zit nou juist het probleem, heren. In mijn hart. In mijn hoogmoed. In mijn trots. En in mijn egoïsme. Om maar niet te praten over mijn ogen. De mensen kunnen wel goed van me denken. Maar u weet hoe ik kijk. Waar ik naar kijk. Wie ik bekijk. En wat het met me doet. En hoe ik dus vervolgens ook wandel door het leven. Maar deze psalm wil ons in de diepte brengen bij hem. Die is afgedaald in de diepte van onze verlorenheid. En daar, psalm 131, beoefend heeft ook toen hij van zijn vader verlaten werd. Achtergelaten werd. En nog steeds de houding van dat kind bleef beoefenen. Mijn ziel rust in u, o God. Van hem moeten we het hebben. En van hem mogen we het trouwens ook hebben. Omdat we op hem ook mogen hopen. Dat mag. Dat moet zelfs, maar dat mag ook. En dan zitten we in het derde punt van de prediking. Kijkt u maar even met me mee naar het slot van deze psalm. Dat eindigt met die bekende woorden, wat we aan het begin van de preek ook zagen in psalm 130. Israël, hopen op de Heer. Deze psalm klinkt als het ware op vanuit de persoonlijke belijdenis. David is hier aan het woord. De meerdere David, zo lezen we deze psalm in het Nieuwe Testament. En aan het einde van deze psalm klinkt dan die oproep. Israël, hopen op de Heer. Let u er even op wat er niet staat. Daar staat niet Sion, hoop op de Heer. Als dat er zou staan en een beetje, iemand die een klein beetje thuis is in de schrift, die weet dan meteen ook het verschil tussen Israël en Sion, wat het Oude Testament maakt. Israël is dan heel het volk, zo moet het hier ook gelezen worden. En Sion dan is dat het uitverkoren deel binnen Israël, de ware godsgetrouwe, zij die de Heer in oprechtheid mogen dienen en vrees. Nee, deze oproep is geadresseerd in de eerste plaats aan heel Israël, Israël, hopen op de Heer. Waarom klinkt die oproep eigenlijk aan het einde van deze psalm? En waarom staat die oproep ook met klem in het midden van psalm 130? Israël, hoop op de Heer. En waarom gebruikt psalm 130 een voorbeeld om die hoop uit te tekenen? En haakt 131 daarbij in met dat ontroerende voorbeeld van een moeder en een kind? Wel, dat heeft alles te maken ook met het doel van deze psalm. Het is een lied Hama'alot. Een psalm dat de terugkeer tot God beschrijft. De aanleiding voor deze psalm ligt in de ballingschap. Hoe dat volk in de ballingschap terechtgekomen is? Wel, die vraag werd een keer gesteld aan Ezechiël. Die profeteerde onder de ballingen. En dan zegt Ezechiël, ik zeg het even in mijn eigen woorden, dan moet je eens goed luisteren. We zitten hier niet vanwege de afgoden. We zitten hier niet vanwege de goddeloze feesten in Jeruzalem. We zitten hier niet vanwege de sabbatsontheiliging, de zondagsontheiliging. We zitten hier niet omdat er zulke vreselijke dingen gebeurd zijn in Jeruzalem. Zijn die er dan niet gebeurd? Jawel. Wat daar gebeurd is, gaat je bevattingsvermogen te boven. Maar als je nou met één woord zou willen samenvatten waarom we hier zitten, aldus Ezechiël, dan zitten we hier vanwege onze hoogmoed. Die is groter dan de hoogmoed van Sodom en Gomorra. Dat is de reden waarom je verloren gaat. Niet omdat je zoveel zonde gedaan hebt, maar wie je bent. Je hoogmoed. Dat je tot op de dag van vandaag ervoor past om te buigen en te worden als een kind. Als een kind de schoot van moeder. Want al die andere zonden die je maar kan bedenken, ontstaan hier, in het hart. Waardoor je getriggerd werd met je ogen en vervolgens zo ging handelen en wandelen. En nou wil God vanmorgen op Psalm 131 je hoogmoed klein maken door zichzelf te vergelijken met een moeder. Tekent dat niet het unieke van Gods liefde trouwens uitgemeend? De Heer heeft toch zoveel reden om met een harde hand. En ik zou niet zeggen dat God dat niet kan gebruiken. Er zijn er onder ons die die pijnlijke les in hun leven hebben moeten ervaren. Dat God met een harde hand ingreep, velde, verbrijzelde en versloeg. Maar het is naar Gods aard en naar wie hij zegt te zijn, om hoogmoedige mensen te vernederen door zijn liefde en goedheid. Denk nooit hard van hem. Het is een wonder, gemeente, dat de Heer zo vanmorgen naar ons toe komt, vindt u niet? En misschien zat je gisteravond zelf nog wel even vanuit je hart te kijken met je ogen. En dan zegt de Heer vanmorgen, dat zag ik ook. En ik heb alle recht om hard te spreken. Maar ik zeg tegen Israël, sluit alles in, de hele bed op. Hoop op God. Kan dat? Is dat niet te snel? Niet te goedkoop? We moeten nog één keer kijken naar de tekstgemeente. En we moeten daarvan wel ook even kijken naar het slot van Psalm 130. Kijkt u maar even met me mee. Vers 7. Want daar klinkt die oproep voor het eerst. Israël, hopen op de Heere. En dan geeft de dichter twee redenen waarom heel Israël gehoor kan geven aan die oproep om te hopen op God. Het eerste waar hij op wijst is, want bij de Heere is goede tierenheid. De tweede reden, bij hem is een veelheid, veel verlossingen. De dichter zet dus in met wie God is. En daarom kan heel Israël hopen op God. De Heere heeft geen verwachting van jou. Want hij weet beter dan jezelf wat er huist in je hart. En hoe jij je laat leiden door je ogen. Het is ook uitgesloten vanmorgen. Echt uitgesloten dat er in de Bethelgemeente iemand is die mooi weer of een stukje vromigheid kan spelen voor God. God behandelt ons zoals we zijn, als een goddeloos. En laat u ook zo behandelen. Om vertroost te worden door de God van deze goddeloos. Hij wil dit soort mensen in zijn schoot hebben. De reden daarvoor is allereerst dat de Heer een goede tieren is. Let u even op die uitspraak. God is zo. Ook al hoopt er niemand op God, dan is God nog steeds zo. Hij is niet alleen goede tieren, dat betekent dat de Heere trouw is. En hoe bewijst de Heere dat ook vanmorgen in uw leven, door in zijn trouw u tegemoet te komen in het gewaad van deze psalm? Leg dat eens naast jouw leven vanmorgen. God vanmorgen in de prediking van het evangelie zijn liefde wil bewijzen. Een liefde die veel anders is en ook veel groter en veel teerder en veel heiliger dan de liefde van een vader of een moeder ten opzichte van zijn of haar kind. De Heere staat hier als het ware op eenzame hoogte ver boven. Hij is goede tieren. Het is als het ware niet om ver te krijgen. Het is verankerd met wie God is. Zo komt de Heere vanmorgen in het gewaad tot u en tot jou. En daarop is die oproep ook gesteld. Hoop op God. Op hem die goede tieren is. Daar mag u dus op gaan hopen. Op Gods liefde en genade. Een tweede reden, dan wil ik even met u kijken naar de tekst, want dat staat in onze Nederlands vertaling best wel bijzonder. Er staat bij hem is veel verlossing. De oorspronkelijke taal wordt een hele merkwaardige uitdrukking gebruikt, die je eigenlijk alleen maar kan omschrijven, om uit te leggen wat de dichter bedoelt. Ik lees het eerst maar eens even heel letterlijk. Daar staat bij hem is de veelheid. Dubbele punt, verlossing. Wat de dichter daarmee wil zeggen is dit, dat bij hem meer genade, meer heil, meer liefde, meer barmhartigheid, meer ontferming is dan de grote hoop van Israëls zonde opgeveegd. Bij elkaar. Dan nog reis daar bovenuit. Bij hem is veel verlossing. Voordat de Heere oproept om te hopen op hem, wil de Heere eerst voorkomen dat wij vanuit de wanhoop niet durven hopen op God. Ziende op de grote berg van schuld in ons eigen hart. Een leven. En dan zegt de dichter heel radicaal. Bij hem is de veelheid. Bij u is veel. Heel veel. Maar bij hem is alles. Het woord wil ons vanmorgen insluiten. Met koorden. Van liefde. Met wie God is. Kijk, daar krijgt mijn ziel nu hoop van. Nog niet eens van een tekst. Al is dat soms heel vertroostend. Wat kun je soms bemoedigd worden. Door een psalmvers. En wat kan een preek je soms aanspreken. Maar onze hoop ligt in God. En daar wordt je ziel mee vertroost. Ook al verkeer je op dit moment in de diepte. En heeft de Heere nog niets tegen jou persoonlijk gezegd. Let u even op dat onderscheid hier in deze psalm. Tussen wie God is. En wat en wanneer God is. Iets zegt. De hoop is er al. Voordat God persoonlijk spreekt tot het hart. Waarom? Omdat de hoop rust in God. Zoals een kind ligt in de schoot van zijn moeder. Mag ik het aan het einde van de preek me even ook heel concreet richten tot hen die de Heere mogen vrezen. Hoe zat je nou vanmorgen te luisteren? Wordt dat nou ook op dit moment beoefend? Juist als het al zo'n tijd stil is in het hart. Hoe ben je daaronder? Is die stilheid omgeslagen in sleur? Moedeloosheid? Oppervlakkigheid? Of raak ik vanmorgen een gevoelige snaar? Als ik aan je vraag, al is het nou nog zo stil in het leven op dit moment, maar lijk jij op dat kind, de schoot van haar moeder? Totaal afhankelijk van God. Laat je het aan de ene kant over aan de Heere om te bepalen wanneer hij spreekt tot het hart. En kun je aan de andere kant niet af van wie God is. In zijn liefde, in zijn trouw en in zijn genade. Maak dat jou niet klein en teer voor hem. Misschien is de vrucht voor de prediking wel dan voor u. Dat je teruggaat naar huis met het gebed. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Dat tere leef. Dat uitziet naar Gods komst. Die ons heil volmaken zal. Wanneer we ons vanmorgen mogen herkennen in het beeld van het kind. Laten we dan niet bij het kind blijven. Maar eindigen in het kind. Die opstond uit de schoot van zijn vader. Om plaats te maken voor mensen als David, Salomo. Mag ik het zeggen? U? Jij? En ik? Die vanmorgen amen mogen zeggen op Psalm 131. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Zo is mijn ziel stil in u, o God. Amen.